Geliefde gemeente, wanneer onze Heidelberger catechismus de wederkomst van de Heere Jezus gaat behandelen, dan gaat onze Heidelberger catechismus niet zozeer in op de tekenen van de eindtijd of op de komst van de antichrist of op de toekomst van Israël enzovoort. Allemaal onderwerpen die immers passen bij de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus. En niet omdat deze onderwerpen niet belangrijk zijn, ze zijn zeker belangrijk en de moeite waard om aan de orde te stellen in het midden van de gemeente. Maar onze catechismus spitste toe op de troost die de wederkomst des Heren met zich meebrengt voor de kerk. De troost van dat laatste heilsfeit. Het is altijd weer opvallend dat het daarom ook niet gevraagd wordt naar het nut. Want dan blik je terug op een heilsfeit. Maar dat er gevraagd wordt naar de troost en dan blik je vooruit naar een heilsfeit dat nog plaats moet vinden. En als Johannes in het boek Openbaringen dan in Openbaringen 1 vers 7 de gemeente toeroept: ziet, hij komt. Dan is dat een opwekking om erop te letten en er naar uit te kijken. Hij komt met de wolken, jongens en meisjes, kijk dan maar omhoog. Naar de wolken des hemels, want hij komt. En alle oog zal hem zien. Ja, zegt iemand, hoe kan dat, dominee? Nou, wat denk je van het internet dan? Wat denk je van het internet? Ja, dan is de wereld toch zo klein, dan kun je echt wel zien wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Maar dat heeft God niet nodig, hoor. Dat is een openbaring. Daarom wordt de wederkomst ook een openbaring genoemd. Een verschijning van de almacht van God. En ik weet niet hoe dat gaat. Dat is voor ons een grote verborgenheid. Maar het staat in Gods woord dat alle oog zal hem zien. Ja, zo schrijft Johannes er dan waarschuwend achteraan, ook degene die hem doorstoken hebben door het ongeloof. Maar onze Heidelberger catechismus legt de nadruk op de troost. De troost van de wederkomst van Christus. Dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste staan we stil bij een zalige verwachting. Ten tweede een rechtvaardig oordeel. En ten derde een heerlijke toekomst. De troost van de wederkomst van Christus. Ten eerste een zalige verwachting. Ten tweede een rechtvaardig oordeel. En ten derde een heerlijke toekomst. Ja, gemeente, je krijgt natuurlijk als gastpredikant zo'n zondag op. Dan krijg je een berichtje van: wilt u over zondag 19 vragen antwoord 52 preek? Het is dan niet in de beurt in je eigen gemeente en dan moet je daar toch weer inkomen. En ik weet niet hoe u dat vergaat, maar zo is het mij wel vergaan dat ik moet zeggen van: leeft dat nou echt, ben je? Leeft dat nou echt? Verwacht u nou dat hij vanavond terugkomt? Wees eens eerlijk. U hebt natuurlijk al morgen iets gepland. En jij dan? Verwacht jij dat vanavond? Dat de Heere Jezus komt, zomaar midden in de nacht om een uur of twee. En jij, meisje? Wees eens eerlijk. Nee. Zo komt hij. Als een dief in de nacht. Plotseling. Voel je? Ik weet nog goed, jonge mensen, dat wij een preekbespreking hadden met onze jongeren. En toen ging het ook over deze materie. En toen heb ik eigenlijk maar één vraag meegegeven aan onze jongeren. En dat wil ik vanavond eigenlijk ook doen. En heb het er straks nou eens even over, als je thuis komt. Wat zou u doen als u wist dat de Heer Jezus vannacht om 2:00 terug zou komen? Daar gaan we even over nadenken. Wat zou je dan doen? Nou, dat was best een moeilijke vraag. Ze gingen in groepjes uiteen om daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen. En er was er een die zei, dominee, ik word daar bang van. Hoezo dan? Nou ja, omdat ik daar nog niet op voorbereid ben. Ik word daar onrustig van. Ik weet er geen raad mee. Ik zou gaan bidden, ik zou gaan Bijbel lezen. Ik zou toch nog proberen dat het bekeerd zou kunnen worden. Nou, dat is niet verkeerd natuurlijk. Ik zou zeggen, ga je gang. Want dat moet vanavond eigenlijk de ernst zijn van deze materie. En dat Gods kinderen ontwaakt worden. En dat zij bij zichzelf eens te raden gaan in hoeverre ze nou werkelijk verlangen naar Hem die hun ziel heeft lief gehad, die hun ziel heeft opgezocht. Want laten we toch eerlijk zijn, je moet toch wel echt blind zijn als je niet in de gaten hebt dat alles om ons heen zwanger is van de eindtijd. En dat alles om ons heen ons toeroept. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Echt waar, gemeente? En dat de kerk in slaap valt. Het is de waarschuwing van de Heer Jezus hoe het zal zijn aan het eind der tijden. En ik geloof dat we daarin zitten. Dat we alle 10 in slaap zijn gevallen. Ook de wijze maagden. Ook Gods kinderen. Duurt toch zo lang. Al meer dan 2000 jaar. Wat denkt u van de ingezonkenheid van het kerkelijke leven? Wat dat betreft, dan moeten we zeggen dat de vervolgde kerk ons vaak moet beschamen. Hoe zij daarmee bezig zijn en wij als kerk in het Westen, wij vallen in slaap. En wij laten ons verdoven door de wereld en door de voorspoed. Maar laten we toch zo de krant lezen en de gebeurtenissen taxeren. Wanneer wij horen van rampen die plaatsvinden. Pas in Italië weer een aardbeving. En denk aan de terreuraanslagen van afgelopen zomer. Die oneindige oorlog in Syrië. Vreselijke ziekten, Zika-virus in Brazilië, AIDS-virus in Kenia, waar Willianne werkt. De vervolgingen, wanneer wij de gegevens van Open Doors mogen geloven, dan is de vervolging nooit zo hevig geweest dan de laatste tijd. En eisen de vervolgingen ontzettend veel slachtoffers. En wat denkt u van de afval? Zeker in de kerk van het Westen. Steeds meer mensen haken af, ook jonge mensen. En misschien denk jij wel in je hart, als ik straks 18 ben, dominee, haak ik ook af. Dan hoop ik dat je blijft luisteren vanavond. En dan de uitbrekende zonden. Op allerlei terreinen worden de grenzen doorbroken. Als we kijken wat er in Amsterdam pas gebeurd is met die homoparade, dan hou je hart vast, dan maken we toch van ons land een Sodom en Gomorra. En toch roept Gods woord ons ertoe op om ons daar niet op blind te staren. Want dan lezen wij Gods woord en als deze dingen geschieden, zo heft dan uw ogen omhoog. Want ziet, hij komt. Laat het dan een prikkel zijn om dan met een heilige verwachting uit te zien naar de koning der koningen en de Heere der heren, die straks zal komen in al zijn eerlijkheid en in al zijn majesteit. We hebben het samen gelezen uit Titus 2, de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. En wat gaat onze catechismus dan doen? Onze Heidelberger gaat even naast u zitten. En stoot u even aan en vraag dan: wat troost u? Wat troost jou de wederkomst van Christus? Bij de andere vragen was het nog ons in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, maar dit keer is het toch wel heel erg persoonlijk. Kijk maar naar het antwoord. Als de leerling dan antwoord gaat geven, dan zegt die leerling dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. En die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dus het is zo strikt persoonlijk vanavond. Hier is een gelovige aan het woord, die zijn geloof in Christus, in de levende Christus, beleidt. En dat beleidt hij in hele moeilijke omstandigheden. Want hij zegt immers: in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoofden, even dezelfde verwacht. Hij bevindt zich dus in moeilijke omstandigheden. En dat was toen de tijd, tijdens de opstelling van de Heidelberger catechismus, heel actueel. Dat heb u vast wel gehoord bij het begin van het behandelen van de Heidelberger catechismus, dat de opstellers niet voor niets beginnen te vragen naar de troost. En dat is nu ook weer zo. Hier wordt die leerling geleerd om de troost eruit te halen uit de wederkomst van Christus, juist in alle droefenis en in alle vervolging. Wat werd de kerk toen vervolgd door de Roomse Inquisitie? Keizer Karel V had de zuivere godsdienst verboden en opdracht gegeven om alle aanhangers uit te roeien, te vervolgen. En het zal altijd zo blijven, tot aan de jongste dag. Er staat in Gods woord in 2 Timotheus 3 vers 12, allen. Hoor je het? Ik zit even naast je. Is dat ook bij u zo? Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Het is dus een kenmerk van een echt kind van God. Die wordt vervolgd. Zeg, word je ook vervolgd? Ja, misschien niet letterlijk. Nee, er staat hier geen soldaat aan de deur van de kerk te wachten om iemand te arresteren. Maar onze kanttekeningen die zeggen, allen die godzaliglijk willen leven, dan schrijven ze, die de ware leer willen vasthouden en die willen praktiseren. Nou, daar heb je al een toetssteen. Wil je dat? Is er liefde in je hart geboren tot de zuivere prediking en daaraan verbonden ook een geheiligd leven? Nou, dan word je vervolgd hoor. Dan tel je niet mee. Onze kanttekeningen die zeggen namelijk van goddeloze mensen, ze zullen zich daarop moeten voorbereiden en met leidzaamheid en standvastigheid daartegen wapenen. Als God in je leven komt, jonge mensen, dan zul je het merken hoor, dan gaan bepaalde vrienden afscheid van je nemen. En dan gaan ze over je kletsen. En je met een schuin oog aankijken. En dan zeggen ze, ach ja, die is ook een beetje vroom geworden. Heb je het al gehoord? Sommigen komen zelfs in een soort isolement terecht. Het kan soms je baan kosten. Dat je in een isolement komt in je familiekring. Terwijl je dat helemaal niet zoekt. En echt niet bedoelt. Maar dat je op een subtiele wijze vervolgd wordt. En dat je bedroefd bent. Het kan soms je eigen man zijn. Dat hij je toevoegt en zegt, ja, maar zo heb ik je niet getrouwd. En moet het dan allemaal zo? In alle droefenis. En in alle vervolging. Met een opgeheven hoofd. Hem verwacht. Ja, wie is dat dan? In alle strijd tegen die driehoofdige vijand. Hem verwacht. Ja, wie is dat dan? Nou, dat is dan geen onbekende Christus voor mij. Want dat zegt onze Heidelberger catechismus heel duidelijk. Eigenlijk laat hier de leraar, die leerling, nog even het pit, het merg van het evangelie eruit halen. Namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat laat hier de leraar, de leerling belijden. Lees maar mee. Zeg. Nou zit ik naast je en wie verwacht je dan, leerling? Nou zegt die leerling, ik verwacht eigenlijk dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Die verwacht ik. Die lieve borg en middelaar die zich aan mij geopenbaard heeft toen ik in het gericht getrokken werd. Toen ja, toen gebeurde dat. Ja, dat wordt niet op één dag geleerd, dat weet ik ook wel. Dat is een proces. Net zoals dat in het gewone natuurlijke leven ook een proces is. Als je gearresteerd wordt door de politie. Nou, ik weet zeker dat dat als dat gebeurt. En je wordt tijdelijk eventjes in bewaring gesteld. En je zit daar op je bankje dat je echt gaat nadenken. Van ja, waarom ben ik gearresteerd? Maar als je echt wat kwaads gedaan hebt, dan weet je het wel. Dan ontwaakt je geweten en ja, dan zegt dat geweten, nou zie je nou wel. Zie je nou wel, nou ben je gepakt. En dan gaan je gedachten snel hoor. Ja, dan denk je, wat gaat er nu komen? Ja, een kruisverhoor natuurlijk. Wat ga ik doen? Wat ga ik vertellen? Wat ga ik verzwijgen? Kom ik straks voor de rechter te verschijnen? Krijg ik nog een advocaat toegewezen? Maar zo is het geestelijk ook.
Kijk, en dat brengt hier de leraar bij die leerling in herinnering als hij hem dat antwoord aanleert. Wie verwacht je nou straks? Dat is ook de vraag waar we straks mee naar huis moeten gaan. Wie verwacht ik nu eigenlijk? Een onbekende Christus? Of een papieren Jezus? Die ik alleen maar in de theorie ken? Waar ik veel over kan schrijven? Veel over kan onderwijzen? Maar die ik niet persoonlijk ken? Of verwacht ik iemand die ik door genade heb leren kennen? En dan toegespitst op wat onze catechismus hier zegt. Namelijk als de tussentreder, als de advocaat, als de middelaar in het gericht van God. Want dat is de troost voor deze leerling, dat die leerling straks niet meer in het gericht van God zal komen. Wel voor de rechterstoel geplaatst zal worden, daar kom ik straks op terug, maar niet meer in dat gericht. Omdat hij in dat gericht is geweest. En omdat die ander zich in dat gericht openbaarde aan hem en zich wegschonk aan hem. En dat ik door genade achter hem mocht wegschuilen in dat gericht van God. Hoe begint dat gericht? En waar vindt dat gericht plaats? Nou, dat begint wanneer je gearresteerd wordt. En dan op een geestelijke wijze door de prediking van de heilige wet van God. Die je schuldig stelt, niet maar aan één van de 10 geboden, maar aan al de geboden van God. Dan breekt de Heilige Geest dat als het ware voor de ziel open. En waar vindt dat plaats? Ja, dat kan onder de prediking plaatsvinden, dat kan in je slaapkamer plaatsvinden, maar in het bijzonder vindt dat plaats in je geweten. Vroeger noemden ze dat in de vierschaar van het geweten. Omdat het een vierkant was, wanneer er een rechtszitting plaatsvond, en dan in je geweten. Dat je in je geweten gedagvaard wordt voor een heilig en een rechtvaardig God. En dat je hoort in je hart, God weet nou alles van je. Wat je vader en moeder niet van je weet. Ja, dat kun je voor je allerbeste vriendin verborgen houden waar je stiekem mee bezig bent. Maar God, die ziet het hoor. En dat zegt hij nu tegen je. Voel je? En daarom is een dominee als het ware een politieagent die je daar naartoe moet trekken. Om je te waarschuwen. Omdat je straks voor dat grote gericht van God niets meer kunt verbergen. En dan zal je leven als een film aan je voorbij gaan. Maar wat is het toch een voorrecht wanneer je ontmaskerd wordt onder de bediening van het woord en dat je gaat voelen in je geweten dat je aangeklaagd wordt, niet om dan daarin om te komen, maar om plaats te maken voor de genade van God. Want dat is altijd het doel van de scherpe wetsprediking. Niet om een zondaar met een zwaard in zijn buik naar huis te sturen en hem dood te laten bloeden. Maar om hem in erkentenis van Gods rechtvaardig oordeel van dat gericht te brengen aan de voeten van hem die tussen wil treden. Die dat gericht ook kent. Die zelf in dat gericht gegaan is. die die vloek aanvaard heeft. Die het aanvaard heeft dat ze tegen hem zeggen, hij is des doods schuldig. Hij moet sterven. Die het aanvaard heeft om die smadelijke vloek dood te sterven. Die het aanvaard heeft om de verdoemenis in te gaan. Want straks zal dat woordje vallen, dat woordje verdoemenis, voor zijn volk, voor een doemwaardig zondaar. In de drieuurige duisternis, om zo de straf weg te dragen die ons tevreden aanbrengt. Kijk, en toen deze leerling door genade in dat gericht getrokken werd, zo heel persoonlijk, dat is een persoonlijke zaak hoor, en dat gebeurt hoor. Echt waar, jonge mensen, je moet dat maar niet wegpraten, hoor, maar dat gebeurt. Wanneer de Heer een mens bekeert, maar met dat enige doel, dat je blinde zielsogen geopend worden, voor die enige borg en middelaar, die enige tussentreder die je nodig hebt, om vrijgesproken te kunnen worden in dat gericht van God. Stapsgewijze gaat dan de belofte van het evangelie voor een arm en een verloren zondaar echt leven. Dan gaat hij het evangelie zo anders opluisteren zoals hij dat daarvoor nog nooit gehoord heeft. Het lijkt wel alsof hij als een dove genezen wordt van zijn geestelijke doofheid en dat de prediking waarde voor hem gaat krijgen en dat hij in verslagenheid gaat roepen, Heere, kan ik nou nog zalig worden, kan ik nou nog bekeerd worden? Heere, is er voor mij, voor zulke overtreder, nog genade te verkrijgen? En dat de Heer, wanneer ik op dat punt gebracht word in erkenning van zonde en schuld en mijn doemwaardigheid, als een verrassend God dat evangelie openbreekt. Dat evangelie nou juist daarvoor is. Voor des doodschuldige zondaren. En daarom bedel maar aan de troon van Gods genade, wanneer je daarover tobt, of hij zich aan je bekend gaat maken, door woord en geest, zodat hij straks geen onbekende voor je zal zijn, volk van God in ons midden, u die daar iets van kent, van de openbaring van Christus aan je ziel, dat hij zich ging openbaren aan je ziel als degene die als het ware tussen een veroordelend God en uw verdoemelijke ziel ging staan, die in de bres ging staan en die zijn heerlijkheid aan u ging openbaren, dat hij nou een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht tot betaling van uw zonde en schuld, en dat u dierbaarheid en gepastheid in hem ging zien, en dat u niet anders kon dan hem toeroepen, o lieve Heere Jezus, wilt u dan ook mij tot een borg en middelaar zijn? Heere, mag ik dan achter u schuilen? Heere, wilt gij het dan voor mij opnemen in dat gericht Gods? En dat hij zichzelf aan u wegschonk, en dat hij liet gevoelen, en dat hij spreekt tot God, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening voor hem of haar gevonden. Kijk, en dat gaat open voor een mens, openbreken. Dat gaat aan je openbaren gelijk de zon zich aan de horizon zich openbaart en langzamerhand opklimt, dan ga je in hem zoveel geweldige eigenschappen zien. Dan ga je zien hoe hij zo geweldig gaat schitteren. Je gaat hem beminnen. Je gaat hem lieven, loven, nodig krijgen. Hoe langer, hoe meer kennen. En dat is ook de hartelijke begeerte van je ziel, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dat ik zijn lijden gelijkvormig mag worden. En dat ik toch met hem zal sterven en met hem zal opstaan. Dan wordt hij je liefste geliefden. Ja, dan kan het echt wel eens weer eens zo zijn. Wanneer dat opgewekt wordt door de Heilige Geest. Ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet dat je met de wijze maagden ontwaakt. En dat je elkaar aankijkt. Ja, ja, dan ga je natuurlijk controle houden. Jawel, gelukkig. Er zit nog olie in de vaten. Want de Heere die heeft het beloofd. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij zal niet verlaten wat hij begonnen is, geliefden. O, wat is het dan arm. Wanneer je ontwaakt als een dwaze maagd. En je moet zeggen, ik heb geen grond tot een zalige verwachting. Want als je die grond niet hebt, dan wil ik u toeroepen om hem te gaan leren zoeken in je leven. Als degene die tussentreedt in dat ontzaglijke gericht dat komen zal. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk een rechtvaardig oordeel. Want onze belijdenis zegt het immers om te oordelen de levenden en de doden. Want deze leerling die leert namelijk dat hij terugkomt als een rechter. Dat staat in het antwoord. Tot een rechter uit de hemel verwacht ik hem. Niet als een redder. Zo heeft hij hem leren kennen in de tijd. Maar straks als die dag der dagen komt. Dan komt hij als een rechter. Paulus die wijst daarop. Wanneer hij zijn evangelisatietoespraak houdt op de Areopagus evangelisatiecommissie. Als je van de week folders gaat verspreiden. Paulus zegt er komt een dag. Zegt hij in Handelingen 17 vers 31. Waarop alle mensen geoordeeld zullen worden. Onthoud die boodschap ook niet hoor. Echt waar. Matthäus 25 vers 32. Daar staat dat alle volkeren zullen voor zijn aangezicht geopenbaard worden. En dan zal God de schapen en de bokken van elkaar scheiden. We lezen het in Openbaringen 20 vers 12 en 13. Dat de doden zullen opstaan. Klein en groot, kinderen. Hoor dit jongens en meisjes. Je kunt ook jong sterven. Groten, volwassen mensen. Klein en groot kan ook betekenen eenvoudige, laaggescholden. Groten der aarde, beroemde mensen. Johan Cruijff die overleden is dit jaar. Die bokser. Grote politieke leiders. Adolf Hitler. Keizer Nero. Maar ook iemand die helemaal geen bekendheid van naam heeft gekregen. Daar staan ze allemaal. Hoe kan dat nou, zegt een jongere. Hoe kan dat nou, dominee? Al die miljarden mensen. Dat weet ik ook niet. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik denk dat het gebeurt in je gebed. Want zoals wij hier met honderden mensen zitten, is God aanwezig in je gebed. Dat gebeurt. Maar hou er maar goed rekening mee dat het gebeurt. En zeer gedetailleerd. God die zal onze gedachten blootleggen. 1 Korinthe 4 vers 5, alles wat in de duisternis is beraamd, dat komt dan openlijk voor de dag, moet er niet aan denken. Toch? Als je let op wie je bent. Al je woorden, de Heer Jezus zegt, denk erom. Je moet rekenschap gaan afleggen van elk ijdel woord. Nou. Moet je straks maar eens opletten, jonge mensen, als je de kerk uitgaat, waar je het dan over hebt. Daar is toch geen beginnen aan? Al je werken. En dat naar verschillende maatstaven, want de Heere die spreek je dan aan op je verantwoordelijkheid. Kijk, die arme blinde heidenen die nooit opgevoed zijn bij de Bijbel, die worden aangesproken op hun geweten. Romeinen 2 vers 12 en 15. En Israël wordt aangesproken op, ze hebben Mozes en de profeten. Zoals Abraham dat zegt tegen die rijke man die zijn ogen opslaat in de hel. En daar worden ze dan op aangesproken. En de naam christen wordt aangesproken op het evangelie dat ze gehoord hebben. Johannes 12 vers 48. En de ware christenen dan? Gods kinderen. Ja, die komen ook voor de rechterstoel te staan. Dat staat in Matteüs 25. En zij worden aangesproken op hun werken. Niet op de grote verhalen die je kunt vertellen. Onthoud dat maar goed. Maar op hun werk, zeg, toen ik naakt was, toen heb je mij gekleed. Toen ik hongerig was, toen heb je mij te eten gegeven. Toen ik eenzaam was, heb je mij bezocht. Heren, wanneer was u naakt? Enzovoort. U kent dat wel. Voor zoveel gij dat aan de minste mijn broederen gedaan hebt, hebt gij het mij gedaan. Wat een ontzaglijke zaak is dat, als we daarover nadenken. Dat de Heere dan zijn volk voor de rechterstoel tevoorschijn roept. Waarom? Om ze te laten blinken als de middagzon. Om het werk Gods openbaar te laten komen. Als een ontzaglijke tegenstelling voor al die goddelozen die veroordeeld zullen worden. Zou dat nou echt waar zijn, dominee? Jazeker, mijn kind. Gods woord geeft er ons bewijzen voor. Denk eens aan de zondvloed. De zondvloed is als het ware een voorspel daarop. De Heer Jezus gebruikt immers de zondvloed om de mensen van zijn dagen te waarschuwen. Hij zegt, het zal zijn als in de dagen van de zondvloed. Is de zondvloed niet gebeurd? Wat denk je van de omkering van Sodom en Gomorra? Het is gebeurd. En Jericho, het is verwoest. En Jeruzalem dan, in het jaar 70, het is gebeurd. En wat gebeurt er dan? Zeg, leerling, ik zit nog steeds naast je, tot je troost. Nou, dat zal ik je zeggen, zegt die leerling. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Jongen, dat is wat. Wat troost u de wederkomst van Christus, dat hij als een rechter komt en al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Nou, dominee, dat kan toch geen troost zijn? Ik begrijp uw vraag. Dat geeft een enorme spanning. Welke spanning? Nou, als ik bijvoorbeeld weet dat mijn kinderen nog onbekeerd zijn. Vijanden van God. Dat kan mij dan echt niet troosten als ik daaraan denk. En toch, met alle voorzichtigheid zeg ik dat. Is het wel waar wat hier staat? Dat moet u goed rekening mee houden, dat dat waar is. Dat dat de vijanden zijn die dan verdoemd zullen worden van Christus. En dat zijn ook mijn vijanden. In die volgorde. zijn en mijn vijanden. En wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn niet alleen maar de mensen die openlijk goddeloos leven. En spotten met God en zijn woord en met de kerk. Maar dat zijn ook diegenen die het evangelie verwerpen. In vijandschap. En daarin volharden. Dat zijn ook degenen die onder het woord opgevoed zijn en oppervlakkig werelds leven. En nou ja, zeggen van, nou ja, dan zien wij wel hoe dat zal aflopen met mij. Dat zal wel zo'n vaart niet lopen. Dat zijn zelfs de mensen die het woord Gods gesmaakt hebben. En dat uitgespuwd hebben. Dat is de vijandschap tegen Christus. En die openbaart zich ook in de vijandschap tegen zijn volgelingen. Werkelijk waar, wanneer wij in gesprek raken met mensen op weg en reis naar de eeuwigheid. En we gaan ze eerlijk behandelen. Eerlijk, op grond van Gods woord, vanuit de liefde, vanuit de bewogenheid. Dan merk je soms de wrevel. Wanneer dan de houding komt van ja, maar zo moet het toch ook niet. Vijanden. Maar nu, heb ze nu lief. En bid nu voor ze. En worstel met ze. En probeer ze door de liefde te winnen. Voor het evangelie. Maar weet wanneer je werkelijk de Heere lief hebt gekregen. Dan val je straks aan de kant van Gods recht. Met alle voorzichtigheid, al is het dan je familie. Al is het iemand die dicht bij je staat. Maar dan word je zo vervuld van de heiligheid van God. Wat soms hier in beginsel iets van gevoeld wordt wanneer je je vrij moet maken van iemand. Dat je dan zegt, ja en dan zal het gebeuren. Wat zal er dan gebeuren? Ja, dan gaan ze naar de verdoemenis. Een woord wat je zomaar niet op je lippen moet nemen. Echt waar niet, want dat is een ontzaglijke zaak. Maar toch wordt daarin Gods rechtvaardig oordeel verheerlijkt, gemeente. Ik heb niet voor niets Psalm 104 laten zingen. Als je Psalm 104 vers 35 leest, in de onberijmde psalm, dan staat er, de zondaars zullen van de aarde vergaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Looft de Heere mijn ziel. Halleluja. Zegt de dichter dan. Dat is wat. En dan valt die dichter aan de kant van Gods rechtvaardig oordeel. En looft de dichter het besluit van God om deze mens te verdoemen. Och, dat gij op deze uw dag zou bekennen wat tot je vrede is dienende. Maar wat zegt die leerling nog meer? En dan komen bij onze derde gedachte een heerlijke toekomst. Dan komt er een maar des geloofs, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Ja, geliefde gemeente, er is een maar. En dan zie je als het ware het gezicht van deze leerling glanzen. En dan gaat die leerling, die gaat zich vastklampen aan Gods eeuwig welbehagen. Als de grond der zaligheid, als die eeuwige bron waar de liefde Gods uit voortgekomen is. Mij met alle uitverkorenen. Hij weet zich een verkorene een bevoorrechte. In onderscheid van zoveel mensen. Dat de Heer aan zoveel mensen voorbij gegaan is. Oh, hij had het ook aan mij kunnen doen. Hij was aan mij niets verplicht. Maar dat de Heer mij in mijn blindheid en in mijn dwaasheid stilzette. En mijn blinde zielsogen opende voor het toekomende verderf waar ik naartoe reis. En dat de Heer mijn halt toeroept. En mij toeriep, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat hij zijn liefde in mijn hart uitstort. En dat ik door God tot God bekeerd werd. En ontdekt werd aan mijn zonde en schuld. En door een waar geloof de toevlucht mocht nemen tot Christus die aan mijn ziel geopenbaard werd. En zichzelf aan mij wegschonk. En mij volledig voor zijn rekening nam. Mij met alle uitverkorenen. O, wat is dat toch een rijk voorrecht, geliefde gemeente, wanneer we dat op goede gronden mogen zeggen. Want er staat een belofte voor zulken. In Gods heilig woord in Johannes 3 vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Jazeker, we moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dan zal die koning zeggen, kom in. Mijn gezegende des vaders. En beërft het koninkrijk het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Wat heeft apostel Paulus daar toch naar uitgekeken toen hij in de gevangenis te Efeze zat. En dat hij zei, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. O ja, zeker. Die zullen ze ontvangen. De kroon op de rechtvaardiging door het geloof alleen. Wat is dat toch een heerlijk leerstuk. Dat er nou niets van mij bij hoeft, Heere. O, wanneer het geloof in de beoefening is, dan is er zo'n blijdschap in de ziel. Dan hoef ik niet straks als de bekeerde man voor de rechterstoel te staan, mens. Echt waar niet. En dan hoef ik daar niet met een grote schaal met allemaal vruchten voor God te komen. Maar dan zal God ze zelf tevoorschijn halen. Dan zal God ze zelf laten schitteren, geliefden. Maar het enige waar ik op steun, dat is op Christus en op zijn gerechtigheid. En daarom leert de Heer zijn volk dat arme zondaars leven. Hoe armer een mens is, hoe rijker hij wordt in Christus, geliefd. Hoe zwakker hij is in zichzelf, hoe meer hij gaat steunen op hem. Wie is het die daarop klimt uit de woestijn, lieflijk leunt op zijn allerliefste. Dat is nou de kerk des Heren. Ja, en dan krijgt hier die leerling eventjes met de vijver, met de verrekijker des geloofs een blik op Emmanuels land. Want dan zegt hij, tot zich zal nemen. Tot zich. Als een hemelse bruidegom. Die zijn bruid ophaalt. En zegt, kom maar lieverd. Dan ga ik je meenemen. Naar huis toe. En die hemelse blijdschap. En heerlijkheid. Je hoeft je nooit meer te wachten. Nooit meer te strijden. Nooit meer te zondigen. Maar je blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van mijn aangezicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen. En daarom laten we met de kerk van alle tijden en plaatsen zingen. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Want hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Amen.